Goedemorgen. Het is heel goed hier te zijn in de Evangelische Gemeente Oase in Zeist. Vanmorgen toen we aankwamen, reden we door Zeist en dan komen allerlei herinneringen op. En toen zei ik tegen hen, Zeist is een steen voor ons. Een herinneringssteen van Gods trouw. Ook deze gemeente. Er zitten mensen hier, als ik kijk naar John en Connie, kennen elkaar al 32 jaar. Dat is een generatie. Ja, want het waren de eerste vriendschappen die we sloten in Nederland. Esther ken ik ook al 32 jaar. De familie Bakker, Marianne, Louise. Het is heel goed hier te zijn. Ik heb genoten van uw pianospel. Enkele dagen geleden vierden we de 25e verjaardag van Zemmy, onze dochter. We hebben een prachtige dochter. Een hele lieve dochter. Geloof me, het is het mooiste kind van Nederland. Waarom lacht u? Dat is geen grap. We hebben ontzettend genoten van de dagen rondom haar verjaardag. En aan de andere kant waren we er heel stil van. En moesten we God die eer geven. En dan dwalen je gedachten terug naar die afgelopen 25 jaar. En aan de ene kant denk je, oh wat gaat de tijd snel. Maar we hebben elke dag ervan heel bewust meegemaakt. En heel bewust geleefd. En we zitten nu al in 2018. En het leven gaat heel hard. Het gaat heel snel. En iedere keer weer denk je, ik was toen 30, 40, 50. Ja, dit jaar word ik 60. Gaat hard, Connie. En het lijkt ook, als terwijl ik hier sta en ik jullie gezichten zie, alsof het niet zo lang geleden was dat ik hier was. Wat is er gebeurd allemaal in je leven afgelopen jaren, afgelopen maanden? In je persoonlijk leven. Misschien ook in u. En van mij. Wat is er gebeurd? Er is heel veel gebeurd. Misschien bent u gepensioneerd. U bent van baan veranderd. Heeft Jezus eindelijk echt toegang gevonden in uw hart, in uw leven. En u voelt u gezegend. En dan kijk je terug en dan denk je, wat een goede tijd was dat. Maar misschien kijk je ook terug naar een hele zware periode in je leven. Een rotte periode in je leven, waarin het niet goed ging, waarin er problemen waren, ziekte, overlijden misschien, pijn, zowel fysiek als geestelijk. En misschien heeft u momenten gedacht van waar moet ik het zoeken, waar is de nooduitgang. Ik heb persoonlijk, als ik ook hier ben, dan denk ik, ik heb persoonlijk ook een hele mooie tijd meegemaakt in mijn leven. Maar ook moeilijke tijden. Tijden waarin het hartstikke fout ging in mijn leven. Dat het niet lekker ging. En dan ontdek je later dat verdriet en vreugde heel dicht bij elkaar liggen. Hele dunne lijn. Dat pijn en opleving hele goede buren zijn. En dat je ontdekt, zeg, hey, wanneer het bij de anderen goed gaat, het bij jou fout gaat. En wanneer het bij de andere fout gaat, het bij jou goed gaat. En waarom gebeurt dat zo? Waarom zegent God de een en heeft de andere pijn en last en frustratie? Ik wil een deel uit de Bijbel aan u voorlezen. Ik heb hem niet op de sheet. Relax, zit lekker achterover. Ik lees het u voor. Oké? En is een deel uit Samuel 1, Samuel 7. Het is een heel oud gedeelte. Hartstikke bekend. Het gaat om een tekst die ook heel, heel erg bekend is. 1 Samuel 7. Er kwamen mensen uit Kiriat Jearim om de ark op te halen. En ze brachten hem naar het huis van Abinadab op de heuvel. En wijden zijn zoon Elazar om zorg te dragen voor de ark van de Heer. En er verstreek geruime tijd vanaf de dag dat de ark naar Kiriat Jearim was overgebracht, wel 20 jaar. En steeds meer Israëlieten klaagden hun nood bij de Heer. En tenslotte sprak Samuel het volk toe als volgt. Ik lees dit vanuit de NBV-versie. Hè. Als u werkelijk ernst is terug te keren naar de Heer, doe dan de vreemde goden zoals Astarte weg en richt u met heel uw hart naar de Heer. En tenslotte sprak Samuel het volk als volgt toe. Als het u werkelijk ernst is terug te keren naar de Heer, doe dan de vreemde goden weg zoals Astarte en richt u geheel op de Heer. Dien hem alleen, dan zal hij u bevrijden uit de greep van de Filistijnen. Dus deden de Israëlieten de Baals en de Astartes weg en dienden alleen nog de Heer. En toen zei Samuel, laat iedereen naar Mispa komen. Dan zal ik voor u de Heer bidden. En het volk kwam in Mispa bij elkaar. En ze putten water dat ze voor de Heer uitgoten en vasten de hele dag. En ze erkenden, we hebben tegen de Heer gezondigd. En zo gaf Samuel in Mispa richtlijnen aan de Israëlieten. Toen de Filistijnse stadsvorsten vernamen dat de Israëlieten in Mispa bijeen waren, trokken ze naar Israël. De Israëlieten hoorden hiervan en werden bang. En ze zeiden tegen Samuel, laat ons niet in de steek en roep voor ons de Heer, onze God, te hulp, opdat hij ons redt uit de greep van de Filistijnen. En Samuel nam een lammetje en droeg het in zijn geheel als brandoffer aan de Heere op. Hij riep de Heere om hulp voor Israël en de Heere verhoorde hem. En terwijl Samuel nog met het offer bezig was, kwamen de Filistijnen er al aan om Israël aan te vallen. Maar toen donderde de Heer met luide stem tegen de Filistijnen en zaaide zoveel verwarring dat ze tegen Israël wel het onderspit moesten delven. En de Israëlieten zetten vanuit Mispa de achtervolging in en dreven hem terug tot onder Betkar. En na afloop plaatste Samuel tussen Mispa en Sen een steen. En die noemde hij? Ebenezer. Want, verklaarde hij, tot hiertoe heeft de Heer ons geholpen. De Filistijnen moesten zich gewonnen geven en waagden het niet nog eens op het grondgebied van Israël te komen. En zolang Samuel leefde, hield de Heer de Filistijnen in bedwang. En het hele gebied van Ekron tot Gat werd door Israël op de Filistijnen heroverd. En ook met de Amorieten was er vrede. Tot het einde van zijn leven bleef Samuel rechter over Israël. En wat ik heel mooi vind in deze tekst, hij maakte jaarlijks een rondreis langs Betel, Gilgal en Mispa en gaf daar zijn richtlijnen aan het volk. En dan keerde hij weer terug naar zijn woonplaats Rama, van waaruit hij Israël bestuurde en waar hij een altaar had gebouwd voor de Heer. Mijn tekst vanmorgen, Ebenezer. Want, verklaarde Samuel, tot hiertoe heeft de Heer ons geholpen. Er was een tijd in mijn leven, ongeveer 30 jaar geleden, dat niet zo lekker met me ging. Ik werd overspannen en ik heb een hele moeilijke tijd gehad. We zijn door een hel gegaan, Hanna en ik. En ik kan mijn broeder Bakker, die zei nog, ik herinner mij nog jullie in het op het zolderkamertje van Marianne Logger. Dat is een steen hoor, die zolderkamer van Marianne Logger. Dat is een steen. Daar heeft de Heer ons geholpen en zou het morgen weer doen. Geloof me, broeder Bakker, God is trouw. En het was een zware tijd. En toen kwam die fantastische vrouw Marianne in ons leven. Deze hele gemeente kwam in ons leven. En het mooie van hiervan was, en ik geef dit getuigenis echt overal. Er zijn kerken die Marianne Loggers kennen. Ze weten niet wie die vrouw is. En Marianne zei, kom met me mee. Je hoeft niks te doen, letterlijk. Je hoeft zelfs niet te bidden. Ik ga voor je bidden. Dat vergeet ik nooit. En deze houding heeft mijn leven letterlijk gered. Ik zal je helpen. Geen moment was het tot hier en niet verder. Niets is zo ontmoedigend als je in problemen bent. Als je in nood bent en een goede vriend zegt, ik ga je helpen. Maar tot hier en niet verder. Het gebed van die zuster daar vond ik zo mooi. Dat ze zegt, God zegt niet tot hier en niet verder. Hij gaat door. Hij gaat altijd door. En dat zou je dan, ja, daar staan. Maar er is iemand die altijd zegt, ik ga met je verder. Er is iemand die altijd zegt, tot hiertoe, maar ook verder. En die persoon is onze Heer, is God. God is trouw. God is trouw. De Heilige Geest die Hij aan ons heeft gegeven op het gebed van Jezus, die bemoedigt ons, die versterkt ons, die leidt ons, die leert ons, die vermaant ons, die herstelt ons. Dat is het mooie hiervan. Kijk in dit verhaal van Samuel, dat in 1 Samuel 7 staat. Kijk, er was een hele moeilijke tijd voor het volk van Israël aangebroken. Er was ellende. En er was een tijd geweest dat God, zij in elk geval zij het gevoel hadden dat God niet meer onder hen was. Die ark, die was gestolen, die was weg. Die was uit hun midden en dat betekent voor het volk van Israël, God is weg. En de Filistijnen hadden gewonnen. Die ark was buitgemaakt, dat weten we. En de communicatie eigenlijk tussen het volk en God lag stil. Er was geen communicatie met de hemel. En Gods glorie, zo werd dat gezien toen, de Shekinah van God was uit hun midden. En de tabernakel die miste zijn kern. De ark, de tegenwoordigheid van God. Zo dacht men in Israël toe. Maar na een tijdje, 20 jaar te zijn weg geweest, was die ark weer terug. En die ark was weer terug in het te midden van het volk. En er was in die tussentijd een krachtige leider, en die heette Samuel. Samuel was een richter en een rechter. En toen kwam er weer enigszins lijn in het geloofsleven van het volk van Israël. Er kwam weer lijn in de, ik wil bijna zeggen, in de theologie. God was immers terug en de ark was er weer. Er werd weer gebeden. Er werden weer zonden beleden. Er was zelfs een nationale dag van rouw, van boetedoening. En het volk ging weer vasten. En ze voelden opnieuw weer, God is in ons midden. De Heer is erbij. Fantastische tijd, het was geweldig. God was weer. Maar dan kwam er zo een noodsituatie. Terwijl ze daarmee bezig waren, kwam het volk. Toen kwamen de Filistijnen. Weer aan. En geloof me, ze gaven nooit op. Maar juist toen alles zogenaamd hartstikke rustig was. En juist toen het contact met de Heer er weer was. En het volk dacht, God is weer in ons midden. Hij gaat ons helpen. Toen hoorden ze dat de Filistijnen eraan kwamen. En ze vroegen aan Samuel, bid voor ons. Ga voor ons in gebed. Bid dat God ons ook hieruit redt. En Samuel deed het. En hij riep God aan voor het volk van Israël. En de reactie heb ik net gelezen. Er kwamen donderwolken. Het werd één chaos. Het regende, ik stel het me zo voor, het staat niet echt letterlijk. En hartstikke veel modder en de karren en de strijdwagens van de Filistijnen, die bleven steken. Het was chaos en ellende en Israël zag, hey, God is er nog. God redt nog steeds. En Samuel zag het en het volk zag het en ze prezen God. En Samuel die richtte een steen op. Een herinnering. Mannen, tot hiertoe heeft God ons geholpen. Vergeet het nooit. En die steen heeft er heel lang gestaan. Ik vind het altijd heel mooi als er stond in de Bijbel. En het staat er nog tot de huidige dag. Toen het geschreven werd. Maar Ebenhezer, tot hiertoe heeft de Heer ons geleid. Gaat het morgen weer doen. Dat wil zeggen, God heeft ons toen geholpen. God heeft ons vandaag geholpen. Dus, God gaat ons ook morgen helpen. God gaat ons ook morgen helpen. Een getuigenis van hulp van God vroeger. Hulp van God vandaag. En God zal het morgen ook weer doen. Zo rijk door Zeist, weet je dat? Het is voor ons zo'n bemoediging. Iedere keer, ik zal het je vertellen, is een tijd geweest dat ik Zeist omzeilde. Toch, hè? We kwamen er niet. Echt, we reden er gewoon langs. En we gingen nog wel eens bij Marianne langs. Dat hebben we altijd gedaan. Elk jaar, minstens. 1 keer per jaar. Totdat Zeist geen steen des aanstoots meer werd, maar een bemoediging. En zo gaan we ermee om. God heeft ons toen er doorheen geholpen. Kijk, vroeger plaatste men stenen om iets te markeren, om een belangrijke gebeurtenis te gedenken. Denk aan oorlogsmonumenten, herinneringsmonumenten. En waarbij men denkt, op dat moment, toen, daar is dat gebeurd en we zijn er doorheen gekomen. In het Oude Testament komt dat veel vaker voor, dat men gedenktekens plaatst. Ik weet niet of je dat verhaal nog van Jacob kent. Jacob die was op de vlucht en hij droomde. En hij kreeg een dat is die droom over die bekende Jacobse ladder. En Jacob droomde. En God zei tegen hem, ik ga je zegenen. Ik ga je nakomelingen zegenen. Het is een oude belofte. En ze zullen zich uitbreiden. En ik zal je niet laten... En Jacob vocht met God. Staat er in de Bijbel. En in zijn droom zei hij, God, ik laat je niet gaan totdat je me hebt gezegend. En daar richtte Jacob een steen op. En dat heette... Bethel. Samuel die ging ook langs Bethel, weet je nog wel? Klasse. Plekken, daar heeft God gezegend. Jozua een keer. Het volk moest door de Jordaan en de Jordaan werd droog gelegd door God. En het volk ging er doorheen. En net voor zij aan de overkant waren, vroeg Jacob op aanwijzingen van God dat alle 12 stamhoofden... Dat ze een steen namen. En midden in de droge rivier moesten zij een gedenksteen maken. Waarom? Want stel dat ze dit verhaal aan hun kinderen en hun kleinkinderen zouden vertellen. Dan zouden ze zeggen, ja leuk, maar heel goed hoor, de Jordaan opengegaan. Dat was een herinnering. Jozua zou kunnen zeggen, pak je duikpak en ga eens even kijken... Je zal zien dat daar een herinneringssteen ligt. Van God heeft ons toen geholpen. Hier waren we ontzettend bang. Hier voelden we ontzettend alleen. Hier voelden we ons heel ver weggedreven. En God heeft ons toen geholpen. Later ook in Jozua. Jozua liet een steen ook plaatsen in Sichem. God heeft ons toen geholpen. Kijk, die steen van Samuel... Dat is een herinnering. Hier heeft God geholpen en gaat het morgen ook doen. Maar we mogen dat ook zelf doen. We mogen ook stenen plaatsen in ons eigen leven. We zijn zo gauw geneigd om zegeningen en hulp van God van vroeger te vergeten. Zoals vanzelfsprekend te behandelen. Plaats stenen in uw leven. Als Bij antwoord op uw gebeden, ik kan me herinneren, vroeger hadden we een pastoraal werker in onze gemeente. We zijn lid van de evangelische gemeente Parousia in Almere. En werken al een jaar of mogen we al een jaar of 20 dienen. En er was er een pastoraal werker en die schreef elk gebed op. Als er voor iemand werd gebeden, ze had echt een boekje. Of voor een situatie werd gebeden, schreef ze op. En na een tijdje vinkten ze af. Hier heeft God geholpen. Hier heeft God geholpen. Hier heeft God geholpen. En soms aan het eind van het jaar konden we door haar boek heen bladeren. En de Heer danken. En dan namen we het mee in onze oudjaarsdienst. Waar het is meestal zo'n dankdienst. Toen heeft God geholpen. Psalm 103 zegt: loof de Heer mijn ziel. En vergeet niet één van zijn weldaden. Ze zijn zo bemoedigend. Kijk, die steen, die herinnering. Een klein voorbeeldje. Afgelopen week hebben we een paar jonge mensen gedoopt in de gemeente bij ons. En dan krijgen ze zo'n plakkaat. Ik denk dat jullie dat hier ook doen. Een kaart waarin de datum staat, de tekst, et cetera. En ik zeg aan hen, gebruik dat als een steen, een herinnering. Het eerste dat je merkt als je uit het water komt, dat is dat je nat bent. Dat is de eerste verandering. Verder verandert er niet heel erg veel aan je leven. En je leven gaat door, het ontwikkelt zich en er komen hartstikke moeilijke tijden. Er komen tijden waarin men zegt, je bent helemaal niet veranderd. Er zijn tijden waarin men jezelf afvraagt, sta ik nog echt vol in de Heer? Dan mag je die dag herinneren. En zeggen, die dag heb ik ervoor gekozen te leven voor Jezus. En dan zal het niet 1, 2, 3 veranderen, maar het is weer een houvast. Toen was God erbij, hij zal het morgen ook weer doen. Als je vandaag in een hele moeilijke situatie zit, laten we teruggaan steeds naar het moment, toen had God geholpen. De profeet Samuel bedoelde niet te zeggen, toen heeft de Heer geholpen en zoek het nu maar verder uit. Nee, die steen, die is een bemoediging. Het getuigt dat als we de Heer aanroepen, dat hij antwoordt. Dat betekent dat als we de Heer aanroepen, hij bereid is te helpen. Dat betekent dat wat voor situatie je ook bent, we kunnen altijd zeggen, God verhoort en antwoordt gebeden. Niet de manier waarop we dat vaak willen. Niet op de manier waarop wij ernaar vaak uitkijken, maar ons leven is in Gods hand. Ga steeds weer in je leven terug naar momenten waarop je een getuigenis hebt van God. Dat herinnert je eraan. God is erbij. Ga naar die steen, heb ik hier opgeschreven, die getuigt van vroeger ontvangen zegeningen. Als je ziek bent, als je het zwaar hebt, er is een tijd geweest waarin je Gods kracht hebt ervaren. Bemoediging. Al deze stenen zijn bemoedigingen vandaag. God heeft ons gisteren geholpen en gaat vandaag ook doen. Een heel mooie steen, en we hebben een mooie steen, we hebben de afgelopen dagen, of weken, we hebben Goede Vrijdag gevierd, we hebben Pasen gevierd. En het kruis, daarvoor vind ik zo een belangrijke steen in het geloofsleven van ons als christenen. In Romeinen 8 vers 32 staat, er zal hij die zijn eigen zoon niet heeft gespaard, maar hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons niet met hem alles schenken. Kijk, het kruis is voor mij niet slechts het monument van de hulp van God aan ons in het verleden, maar het is voor mij vandaag een motivatie om christen te zijn. God houdt van mij. God houdt van u. En dat is de reden waarom hij zijn zoon gegeven heeft, die aan het kruis voor mij is gestorven. Dat is mijn bemoediging. God houdt van ons. God houdt van u, God houdt van mij. En dat is de boodschap van deze steen, het kruis. De verleiding is vaak om nogmaals het te vergeten. Waarom wij vandaag christenen zijn. Waarom we vandaag hier zijn, omdat God van ons houdt en we hebben gereageerd op zijn roep. God heeft me toen geholpen. Hij leeft vandaag. En hij zal het ook morgen doen. Voor mij is deze steen ook iets voor de toekomst. Paulus zegt tegen de Italianen in Romeinen 8. Hij zegt, ik ben ervan overtuigd. dat dood nog leven, engelen nog machten, nog krachten, heden nog toekomst, hoogte nog diepte, of wat er maar ook in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God die hij ons heeft gegeven in Christus Jezus, onze Heer. Heel bekende tekst ook in Hebreeën. Jezus Christus blijft dezelfde. Gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. In klaagliederen staat er, ik heb die niet hier, maar volgens mij is dat ergens in klaagliederen 3. Genadig is de Heer, we zijn nog in leven. Ik vind het altijd een hele mooie bemoediging. We zijn nog in leven. Zijn genade, zijn goedheid, zijn ontferming kent geen grenzen, staat er. Hartstikke bemoedigende teksten voor ons. In Psalm 68 staat er, geprezen zij de Heer. Ja, die mevrouw, die, en terwijl ze dat bad, zei ik aan hen, daar ga ik het over hebben. Dag aan dag aan dag. Aandag draagt hij ons. Hij redt ons. En onze God is een reddende God. Bij God de Heer is er redding, is er bevrijding. Het is een heel oud lied, ik ben een hele ouderwetse prediker. Wat de toekomst brengen mogen, mij geleid des Heren hand. Ik geloof daarin, ik geloof er echt in. Moedig sla ik op de ogen naar het onbekende land. Met hele oude liederen. Maar dat is wel de manier waarop we om mogen gaan met onze Heer. De steen van Mispa die zegt, geef niet op. Zet door, koning John. Laten we doorgaan. Het is een bemoediging voor ons vandaag. De steen Ebenezer getuigt van Gods liefde, Gods hulp. Vroeger. En overwinningen over problemen. En hij wil weer hulp geven. Morgen. Er is nog één steen in de Bijbel. En deze steen, die werd weggerold. Ken je die? Ja? Wat zei je? Ja, hartstikke mooie steen. Echte steen. En die steen die werd weggerold. En hebben we enige weken over getuigd. En engelen rolden die steen weg van het graf. En Jezus kwam tevoorschijn als overwinnaar over dood en hel en Satan. En deze steen getuigt van de grootste overwinning ooit behaald. De overwinning over de dood. En die dood, die laatste vijand waar wij allemaal straks mee te maken hebben, die is verslagen. In die zin dat jij en ik, we gaan echt wel dood. We komen in een graf terecht. Maar we hebben een nieuw leven. Zoals God dat beloofd heeft aan ons. De dood is het einde niet meer. Gelooft u dat? Ik echt wel. Wees niet bang voor de dood. Het staat voor de deur. Maar we hebben een eeuwig leven met Jezus. Ik wil u bemoedigen vanmorgen. Ga door. Geloof in Jezus. Geloof in zijn opstandingskracht. Geloof dat wat hij gisteren gedaan heeft, hij het morgen weer zal doen. Geloof dat de Heer je draagt. Geloof dat de Heer in je leven is. God wil dat we door Jezus hem danken voor zijn zegeningen. God wil zelfs dat wij zijn zegeningen gaan ontdekken in ons dagelijks leven. Want die zijn er echt. Kijk, als we echt gaan durven de manifestaties van Gods trouw. Als we echt gaan durven de momenten dat hij zijn genade heeft getoond aan ons. Dan zouden we ontzettend veel stenen moeten leggen. Kijk terug naar toen de Heer kracht heeft gegeven. Wees dankbaar. En neem het mee naar de toekomst. En dat alles is mogelijk omdat we Jezus hebben, de opgestane Heer. Leg je lasten neer bij de Heer. Leg ze bij de Heer neer. Dank hem voor wat hij toen gedaan heeft. Dank hem voor wat hij vandaag doet. En ga ervan uit dat hij morgen nog steeds zal helpen. Wilde ik je meegeven vanmorgen.